daar even het kan, kan zitten. Is die over een minuutje of zo?
Nee, kan wel.
Goedemorgen, welkom in de dienst van de Zuidhovenkerk. Die wordt gehouden in de Kandelaarkerk. Ik wil met u doornemen de liturgie van de morgendienst. De voorganger is Dr. Anders J. Vogel. En na het welkom en de mededeling zullen we zingen gezang 255. Gezang 255 na het welkom en de mededelingen. Daarna zal er een stil gebed zijn, gevolgd door votum en groet. Daarna zingen we Psalm 25 vers 1 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 25 vers 1, Nieuwe Berijming. Dan zal het gebed van de zondag worden gehouden. En daarna zingen we Psalm 25 vers 2. Psalm 25 vers 2. Daarna zullen de leefregels en geboden worden voorgelezen. En daarna zingen we van Psalm 25, vers 5 en 6. Psalm 25, vers 5 en 6. Daarna zal er gebeden worden voor de opening van het woord. De schriftlezing daarna zal zijn uit Psalm 131. En Romeinen 8, vers 18 tot met 39. Dus de schriftlezing is uit Psalm 131 en Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. Daarna zingen we het lied met kinderen. Dat lied is uit de Evangelische Liedbundel, lied 334, Gewoon maar een knecht. Lied 334 uit de Evangelische Liedbundel. Dan zal er gecollecteerd worden en daarna zullen we zingen Psalm 131 uit de Nieuwe Berijming. Daarna zal de verkondiging zijn uit Romeinen 8, vers 26. Verkondiging uit Romeinen 8, vers 26. Daarna zullen we zingen gezang 90, vers 6, 7 en 8. Gezang 90, vers 6, 7 en 8. En na dit gezang zullen we met elkaar danken en voorbeden doen. En de slotpsalm is Psalm 27, vers 5 en 7. Dus Psalm 27, vers 5 en 7. Uit de Nieuwe Berijming. Ik wens u een gezegende dienst.
Dank je.
Ventilatoren van de keuken en van het toilet kijken of die aanstaan of deze uitstaat. Dat is die schrikverlichting die buiten hangt, die twee spots. En dit is de afscheiding van de kerkzaal. Controleer ik ook de tijd of dat hij aanstaat.
Okay. Ik had het horen vorige keer in de dienst dat men zei.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom broeders, zusters, jongens en meisjes in deze morgendienst hier in de Kandelaarkerk. Ook een welkom aan degene die via internet meeluistert of dat op een later tijdstip doen. Vanmorgen is onze voorganger dominee Vogel, maar dan uit Eindhoven. Hartelijk welkom. In de middagdienst om 5:00 zal dominee Van den Berg van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk voorgaan. Volgende week zal er weer opnieuw om 11:00 hier dienst zijn. En dan zal ons voorgaan dominee Marcus. En in de middagdienst opnieuw dominee Van den Berg. Dat is goed nieuws in de gemeente. Op 9 juni, afgelopen 9 juni, werden bij Arie en Suzanne Verblauw een zoon geboren. Ze noemen hem Mels Nathan. En de vrouw en dochter van Arno Visser, die kwamen deze week in Nederland. Mochten eindelijk in Nederland komen. Alle papieren waren in orde. Als het goed is zijn ze in de kerk. Dus ik wil vragen of ze even willen opstaan. Hartelijk welkom. Arno is al eerder aan ons voorgesteld. En nu is zijn vrouw Lakshmi, als ik het goed zeg, en zoontje Imet aangekomen. Ik heb gehoord dat het een hele goede reis is geweest. Dat het allemaal goed is verlopen. Dat jullie nu hier zijn. En we zijn blij om jullie in ons midden te ontvangen. En we wensen jullie een hele goede tijd in onze gemeente. Dat jullie mogen meedoen aan onze activiteiten. Maar vooral ook dat je hier het geloof mag vinden en behouden. Onze God is overal hetzelfde. Of dat in Sri Lanka is of hier in Dordrecht. Dus we wensen jullie een hele goede tijd toe. En gemeente, betrek ze bij onze activiteiten en neem ze in uw midden op. En vooral bid voor ze. Dank u wel. En er was er nog meer goed nieuws deze week. Want er zijn een aantal jongeren geslaagd voor hun schoolexamen. We hebben een aantal namen doorgekregen. Dat waren Stineke Boelen, Martijn en Ruben Kaat, dus het was het dubbelfeest in de familie Kaat. Lisa Kruithof en Stef Koppelaar. De jeugdouderling heeft volgens mij een mooie rode rozen geregeld. Ergens hier. Oh, die staan hier inderdaad. Dus die mag je na de dienst opkomen halen. Maar wellicht zijn er ook mensen, jongeren die we zijn vergeten. Die wil ik wel vragen om nu om te staan, maar misschien is dat lastig. Maar geef dat op na de dienst, dan kunnen we jullie vanmiddag aflezen. Maar van harte gefeliciteerd. Het is een prestatie om trots op te zijn. En we willen natuurlijk, we danken daarvoor jullie ouders die waarschijnlijk zich hebben ingehouden de afgelopen tijd. Maar vooral onze God willen we daarvoor danken dat hij ook daar de wijsheid voor gaf. Wij willen deze dienst nu beginnen met het zingen van gezang 255. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Gemeente, laten wij in een ogenblik van stilte, van stil gebed, onze gedachten en onze harten richten op Hem die wij in deze dienst hopen te ontmoeten. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heer, ik hef mijn hart en handen tot u op. We zingen Psalm 25, het eerste vers. Wij bidden het gebed van de zondag. Gij, die harten en nieren doorgrond en ieder van ons bij name kent, doe ons uw naam eerbiedigen als we luisteren naar uw woorden en betoon ons wat wij u waard zijn in Jezus Christus, uw Zoon, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Zingen we nu het tweede vers van Psalm 25. Thank you. Als leefregel op deze zondag in de Pinkstertijd houden we elkaar enkele woorden van Paulus voor uit de Galaten brief. Daar schrijft hij: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld: heb uw naaste lief als uzelf. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet het eigenwaande voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. We antwoorden hierop met het zingen van Psalm 25, vers 5 en 6. Laten wij samen bidden. Grote en goede God, we danken u dat we hier als gemeente bijeen mogen zijn. Heel verschillend van aard, heel verschillend in wat we hebben meegemaakt, waar we mee bezig geweest zijn, mogen we hier samen zijn en onze stemmen combineren om u te danken en u te bidden. We danken u dat we alles wat we in de week beleefd hebben niet achter ons hoeven te laten, maar dat we het bij u mogen brengen. De goede en de minder goede dingen. De vreugde en het verdriet. U kent ons. U weet hoe we hier vanmorgen zijn. En we bidden u dat het woord dat we samen openen, waar we samen naar luisteren, in onze situatie ook mag ingaan. Dat uw woord ons zal troosten en bemoedigen en ook terechtwijzen als we dat nodig hebben. En daarom bidden wij u, wilt u spreken en mogen wij luisteren. Dat bidden wij u voor onszelf hier in de kerk, voor de kinderen straks in de kinderlevendienst. Mogen ook zij uw woorden zo horen dat ze er nooit meer los van komen. We bidden u voor allen die met ons meeluisteren op dit moment of later. Mogen zij ook delen in de zegen die u hier op ons legt. Wees met heel uw kerk. Wees vooral daar aanwezig waar de kerk wordt vervolgd. Waar mensen worden gemarteld, gevangen gezet, misschien wel gedood. O God, geef moed en standvastigheid, de kracht van uw geest in alle moeite die ze doormaken. Wees zo bij ons en bij heel uw kerk. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de schrift. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover onze eerste lezing. De tweede lezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vanaf vers 18. En in aansluiting daaraan gaan we een kinderlied zingen, wat ook op uw liturgie is aangegeven. Romeinen 8, vers 18. Want, schrijft Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou je dat nog hopen? Maar als we hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij van tevoren geroepen gekend heeft, heeft Hij ook van tevoren ertoe bestemd aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, deze heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want om uwentwil worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Hier eindigt de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het ook bewaren. Amen. wil graag vanmorgen met u stilstaan bij het eerste gedeelte van Romeinen 8, vers 26. Romeinen 8, vers 26, waar Paulus schrijft: en evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Na het amen van de preek zingen we uit gezang 90 de versen 5, 7 en 6, 7 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Om te beginnen wil ik u vanmorgen vragen om eens even stil te staan bij dat woord zwakheid. Echt stilstaan, het op je in laten werken, het van alle kanten bekijken en de werkelijkheid die daarachter schuil gaat, jezelf bewust worden. Durf eens even wat zwak heet en wat zwak is, echt tot je toe te laten. Laten we er niet omheen draaien, we vinden zwakheid doorgaans een ergerniswekkende zaak. Wie wil er nu zwak zijn? Wie heeft er geen moeite mee om consideratie te hebben met iemand bijvoorbeeld die niet of niet meer de volle controle over zijn spieren heeft? Je wilt je ouder wordende vader, die vroeger alles kon, toch eigenlijk niet graag zien als een zwak en afhankelijk mens. Je wilt je moeder niet zien als een van de ouderen in het verpleeghuis, te midden van allemaal mensen die aan het dementeren zijn. Je voelt jezelf onzeker als je met zwakheid, met ziekte in je eigen leven geconfronteerd wordt, als je aftakeling ervaart. Je wilt toch eigenlijk niet echt kwetsbaar en afhankelijk zijn. Zwakheid. Nee, liever niet. We weten er geen raad mee. We verzetten ons er tegen. Het woord zwakheid, zwakheden, in onze tekst werkt eigenlijk als een brandpunt waarin van alle kanten de stralen uit dit hoofdstuk vallen en gebundeld worden. Heel het hoofdstuk reflecteert eigenlijk in dat woordje zwakheid. Al die woorden waarmee Paulus de menselijke conditie typeert: lijden, vruchteloosheid, dienstbaarheid, vergankelijkheid, zuchten. Dat allemaal samen vormt de menselijke zwakheid. En niet alleen de menselijke zwakheid. Paulus hoort heel de schepping zuchten onder vruchteloosheid en vergankelijkheid. Niet alleen mensen lijden, ook dieren, de bomen, de planten, de lucht, het water, de aarde, heel de schepping in al haar onderdelen. Ja, het is dat we deze woorden net lazen in een brief die zo bijna 2000 jaar geleden geschreven is. Anders zou je nog hebben kunnen denken dat ik iets stond voor te lezen uit een pamflet van Natuur en Milieu of het Wereld Natuurfonds. Alarmerende berichten over het uitsterven van dieren en planten, van vervuiling van de lucht, het water en de bodem. Paulus' beleving van de schepping in woorden als kreunen en zuchten is verbazend actueel. In de laatste paar eeuwen hebben wetenschap en techniek een enorme vlucht genomen. Een explosie van menselijk kennen en kunnen. Het is onvoorstelbaar wat we allemaal kunnen. En tegelijk ervaren we misschien wel meer dan ooit onze kwetsbaarheid. Want die explosie van wetenschap en techniek, waar we zoveel ook goede dingen aan te danken hebben, die kan ons ook bedreigen. En we vragen ons soms af, zijn we met dit alles nu sterker geworden? Of beseffen we in onze eerlijke momenten dat we zwakke mensenkinderen zijn en blijven, die hun gezondheid en vitaliteit absoluut niet in de hand hebben. En die misschien zelfs ondermijnen door onze manier van leven. Voelt u wat er allemaal meekomt, ook hier bij Paulus, in het woord zwakheid? Onze zwakheid, zegt Paulus. En met dat onze bedoelt hij de zwakheid van de gelovigen. Je zou je kunnen voorstellen dat Paulus iets zegt over de zwakheid van de mens in het algemeen. En dat hij dan daaraan toevoegt, maar wij gelovigen, wij christenen, wij beschikken over een andere kracht. We zijn boven die zwakheid uit. Maar dat hoor ik Paulus niet zeggen. Als hij wij gaat zeggen, als hij gaat schrijven hoe de gelovigen eraan toe zijn, dan zegt hij, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Hij spreekt ons dus niet aan als mensen die iets verworven hebben, die iets gemaakt hebben, iets bereikt hebben, maar als mensen die iets hebben ontvangen van buitenaf, van bovenaf. De kerk, de gemeenschap van gelovigen, heeft immers Pinksterfeest gevierd. En Pinksteren is bij de Joden het feest van de eerstelingen. De eerste broden van de nieuwe oogst worden in de tempel gebracht als pars pro toto, als deel van het geheel, toegewijd aan de Schepper. Aan God teruggegeven. Op het christelijk Pinksterfeest gebeurt eigenlijk het omgekeerde. God geeft de geest als eerste gave. Letterlijk als eerstelingsgave. Als deel voor het geheel. Aan de volgelingen van Jezus. Als eerstelingsgave. Als voorschot dus. Als onderpand voor wat nog komen gaat. God heeft nog iets achter de hand. Die eerstelingsgave is nog niet alles. Hij is met ons nog niet waar hij naartoe wil. Zelfs niet bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. En daarom schrijft Paulus, wij, ook wij zelf, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, wij zuchten. Bij onszelf. Daar hebben we voor de tweede keer het werkwoord zuchten. De schepping zucht. Maar ook wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wij zuchten bij onszelf. We delen volop in de gebrokenheid van de wereld en van al het geschapene. We zijn er niet bovenuit, maar we zijn er nog middenin. Ook wij. Juist wij, zou ik willen zeggen. Wij die ons bewust zijn van zwakheid en vergankelijkheid. Wij die weten dat God nog iets anders met ons voor heeft dan wij er tot nu toe van zien. Wij zuchten bij onszelf. We lijden aan het bederf van Gods schepping, inclusief de gebrokenheid van ons eigen bestaan. Iemand schreef een meditatie over deze tekst onder de titel Durf zwak te zijn. Je zou kunnen zeggen durf het uithouden in je zwakheid. Maar de geest dan? Het is toch Pinksteren geweest? Tilt de geest ons niet boven onze zwakheid uit? Geeft hij ons niet een bovenmenselijke kracht? De geest, schrijft Paulus, komt onze zwakheid te hulp. En de geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Voor de derde keer het werkwoord zuchten. De schepping zucht, wij zuchten en de geest zucht. De geest doet niet triomfantelijk, die maakt ons niet triomfantelijk, maar als ik het werkwoord dat Paulus hier gebruikt ontleed, dan betekent dat eigenlijk zoveel als dat de geest binnenkomt in onze zwakheid en die op zich neemt. Hij is de kracht uit de hoge, zo heeft Jezus hem aangekondigd, maar hij is die kracht in zwakheid. In onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. En daarom moeten we niet wegvluchten uit onze zwakheid. We moeten die zwakheid, zwakheden, onder ogen zien, erkennen, benoemen. En we mogen in die zwakheid van ons de geest binnenlaten. We mogen zuchten en weten dat de geest, God zelf, in ons zucht. Ik heb me afgevraagd, hoe komt het dat dit woord bij mij is blijven haken? En wat is de reden om daar een preek over te maken en die woorden neer te leggen in de gemeente? En ik merkte bij mezelf drie redenen. In de eerste plaats onze afkeer van de zwakheid van anderen, als we daarmee geconfronteerd worden. Mensen die ons lief zijn wellicht, waardoor we zelf ook getroffen worden. We kunnen er eigenlijk niet goed tegen, die zwakheid. We willen niet graag met de zwakheid van anderen geconfronteerd worden. We vluchten ervoor. En daarmee doen we die zwakke naast ons onrecht, tekort. We zijn misschien wel geneigd om hem te ontwijken. Nog erger, om haar te minachten. We zien soms alleen de zwakke kanten van de ander. We zien de ziekte en niet de zieke. De mens die meer is dan zijn kwaal. We zien de ander niet als een uniek schepsel van God. Dat in de eerste plaats, dat is een reden om deze tekst op je af te laten komen. En dan, misschien nog sterker, nog erger, willen we niet graag met onze eigen zwakheid geconfronteerd worden. En we zouden ons geloof misschien graag willen gebruiken om daarboven uit te komen. Weg van onze zwakheid. De geest moet ons, denken we, tot krachtige mensen maken. Zwakheid betekent afhankelijkheid. En ik wil toch niet graag afhankelijk zijn van een ander. En het gevaar ligt op de loer dat ik mijn geloof wil gaan gebruiken om daarvan af te komen. En dan vergeet ik wat nou juist uniek is en specifiek is voor het geloof. Dat is namelijk ontvangen. Geloof is geen prestatie. Het is niet de kracht waarmee ik iets overwin en mijn zwakheid teniet doe. Geloof is juist de erkenning van afhankelijkheid. Geloof is in feite een opgeheven hand die gevuld moet worden. Een uitgestrekte arm die gegrepen moet worden. En dan de derde reden. Er worden vandaag in kerkelijk Nederland strategieën ontwikkeld of geïmporteerd, uit Amerika bijvoorbeeld, om de gemeente weer vitaal en krachtig te maken. En dat is enerzijds natuurlijk een hoopvol teken. We willen niet geloven dat de secularisatie het laatste woord heeft. We willen ons er niet meer neerleggen dat de kerk afneemt. Dat de betrokkenheid bij de kerk alsmaar minder wordt. En de kerk op een sterfhuis begint te lijken. Daar mogen we ons ook niet bij neerleggen. Het is een hoopvol teken als mensen daarmee bezig zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de rivier die op Pinksteren ontsprongen is, dat die uitdroogt. Maar voor één ding moeten we wel heel erg oppassen. Voordat we het weten, zijn we bezig om met onze methoden boven onze zwakheid uit te komen. Voordat we er erg in hebben, zijn het onze plannen, onze strategieën, onze krachten die de gemeente nieuw leven in moeten blazen. Wij beschikken niet over de geest als een kracht die ons ten dienste staat. Wij weten niet eens, schrijft Paulus, wat we bidden zullen naar behoren. Zelfs als het op vragen aankomt, staan we nog met de mond vol tanden. Drukt Paulus ons hier nu terug in de volslagen hulpeloosheid? Zijn we dan helemaal passief als het gaat om het opbouwen van het geloof en van de gemeente? Als we de brieven van Paulus lezen, dan weten we wel beter. Die staan vol met aanwijzingen en beloften ook ten aanzien van het leven van de gelovigen en van de gemeente. Mensen worden met huid en haar ingeschakeld in het werk van de geest. Dat is juist typerend voor het werk van de geest. Hij schakelt mensen en hun talenten en hun gaven in. Dat wil de geest, dat mensen weer gaan leven als kinderen en zelfs als medewerkers van God. Als de geest is uitgestort, beginnen de handelingen der apostelen. Maar diezelfde Paulus, die blijft bij onze zwakheid en afhankelijkheid. Het gevaar blijft immers op de loer liggen dat we aan het werk gaan alsof het van ons afhangt. Dan zijn we krampachtig en ook vaak wettisch bezig. Dan staan we onszelf en anderen geen zwakheid toe. We worden hard tegenover de zwakken in de gemeente. Hier en nu moet die zwakheid worden overwonnen. In het slot van Romeinen 8 somt Paulus nog eens een hele reeks zwakheden op, die het mensenleven, ook dat van de gelovigen, teisteren. Hij noemt verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Maar, zegt hij dan, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Hoort u het? In dit alles. Niet straks als we daar bovenuit zijn. Nee, in dit alles. De geest komt onze zwakheden te hulp. De geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat een bevrijding. Ik kan het uithouden in mijn zwakheid. Ik hoef mezelf niet waar te maken. Ik kan ook geduld hebben met de zwakheid van de ander. Want ik mag God aan het werk zien. God de Vader, God boven ons, die zijn schepping niet laat vallen. God de Zoon, God met ons, die in de uiterste zwakheid van de dood is ingegaan. God de Heilige Geest, God in ons, die in ons zucht naar de volkomen verlossing. Eer zij de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. U ziet ook op uw liturgie de namen van degene voor wie wij en met wie wij willen danken. Er is vreugde vanwege de geboorte van Mels Verblauw, nieuw leven, waarvoor we de schepper van harte dankbaar zijn en hopen dat de ouders ook veel vreugde in hun kind mogen beleven. We danken voor een echtpaar dat definitief hier mag blijven, hier een plek heeft gevonden en toegestaan wordt om hier te blijven. We denken ook aan de geslaagde operatie bij zuster Mol Verkerk, En voor het 55-jarig huwelijk van de familie Vermeij-Kooijman op 8 juni, jongstleden. Ook dat is een reden tot grote dankbaarheid als je zo lang samen mag optrekken. Ze zijn al genoemd, degene die in de afgelopen week geslaagd zijn voor hun eindexamen. En we denken dan ook natuurlijk aan degene die nog een herexamen te wachten staat of een jaar over moeten doen. Wat niet op uw briefje staat, is de naam van Arjen de Geus. Dankzegging voor goede uitslagen bij het jaarlijks onderzoek. In mijn gebed wil ik dit alles in enkele woorden samenvatten. Laten wij samen danken en bidden. Heere God, er is veel te danken. Dank voor nieuw leven. Dank voor een lang huwelijk. Dank voor een geslaagd examen. Een geslaagde operatie. Een onderzoek wat goede uitslagen heeft opgeleverd. We brengen het vanmorgen bij u. We brengen ook onze zwakheden bij u. We danken u dat we die niet voor u hoeven te verbergen. En dat we ze ook niet voor elkaar hoeven te verbergen. We danken u voor de geest die in ons zucht. Help ons om onze zwakheid uit te houden, maar te blijven geloven dat u in die zwakheid van ons aanwezig wilt zijn. We bidden u voor allen die zwakte ervaren in de vorm van ziekte, kwalen, aftakeling. We bidden u voor hen die daar moeite mee hebben. En we bidden u ook voor degenen die om hen heen staan. We bidden u ook voor degenen die van zorg voor de ander hun beroep hebben gemaakt. Geef hen de kracht om het bij die zwakken ook uit te houden. Help hen om met respect met de zwakheid van anderen om te gaan. We bidden u ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor een goed zorgstelsel, de politici die daarmee bezig zijn, de instellingen. We bidden u dat zorg voor de ander gewaarborgd blijft en met respect zal geschieden. We bidden u voor de wereld waarin we leven, waarin zoveel onrecht is, waar mensen geteisterd worden door oorlog, door burgeroorlogen. We bidden u voor hen die het niet meer kunnen uithouden op de plek waar ze thuis horen en op de vlucht geslagen zijn. Voor die grote stromen van vluchtelingen die Europa binnenkomen. We bidden u ook voor de regeringen in Europa om daar een goed antwoord op te geven. Om te gaan met dit immense probleem. Zo dragen wij ook onze wereld aan u op. En we bidden u, laten er vredestichters mogen opstaan. En laten wij ook bemoedigd worden door de verwachting van uw rijk van vrede en gerechtigheid. Vader in de hemel, dank u voor wat u ons mee wilde geven in deze dienst. Zegen ons ook verder op deze dag, ook in de dienst van vanmiddag. Leid ons door uw geest om Christus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 27, de versen 5 en 7. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ontvangt de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen.